Thema van de preek voor deze avond, het eerste Pinksterwonder. Het eerste Pinksterwonder. En dat doen we op basis van het eerste en het vierde vers van Handelingen 2. Daarbij heb ik twee punten. Allereerst de vervulling van Pinksteren. De vervulling van Pinksteren. En als tweede punt de vervulling met de Heilige Geest. De vervulling van Pinksteren en de vervulling met de Heilige Geest. Gemeente, jongens, meiden, vandaag is het Pinksteren. En als ik jou zou vragen, wat is Pinksteren, denk ik dat de meeste mensen daar wel een antwoord op kunnen geven. Dat is de uitstorting van de Geest. En die Geest die werd niet alleen uitgestort toen, maar dat is tot nu toe elke dag, elk uur doorgegaan. En die uitstorting van de Geest wordt wel eens vergeleken met een regenbui, een stortbui. Niet zomaar een druppeltje, maar een stortbui op dorstige aarde. Ik zou je willen vragen, ben je zo naar de kerk gekomen? Hoe? Heilige Geest, komt u met die regen in mijn hart vandaag? Ik heb het nodig. Mijn ziel is als zo'n aarde die dorstig is. Gemeente, misschien is het wel je vraag. Hoe breekt de Geest door in dat leven van mij? Hoe kan dat? Nou, dan moet u maar goed luisteren wat deze belofte van de Geest is. En hoe die belofte wordt vervuld. We zien daar 120 mensen in een zaal zitten. Ze bidden. Heilige Geest, kom toch. Zoals u beloofd bent. Ze bidden. Ze smeken. En dan lezen we in vers 1 en dan staat daar. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Het Pinksterfeest. Dat was een feest wat in die tijd al heel bekend was. Het was niets nieuws voor die mensen. Wat was het Pinksterfeest tot nu toe? Voor de uitstorting van de Geest. Nou, dan moest je maar eens buiten gaan kijken. Want als je daar buiten liep, daar 's morgens vroeg, terwijl die mensen aan het bidden zijn, die 120 mensen, dan zie je daar op straat, zie je daar allemaal bedrijvigheid. Je weet wel, als er bijvoorbeeld Koningsdag is, zo 's morgens vroeg, dan zie je allemaal mensen een plekje zoeken, een kruimpje opzetten. Op een plekje waar veel mensen langs lopen en dat gebeurt nu ook hier in Jeruzalem. Allemaal mensen zijn een plekje aan het zoeken, want het is vandaag feest. Het is een nationale feestdag. Het is een van die drie dagen die de Heere ingesteld heeft. Een van die drie feesten die de Heere ingesteld heeft. Het Pinksteren. Het heet ook het oogstfeest. Wordt ook wel eens het wekenfeest genoemd. Nou, waarom? Nou, heel eenvoudig. Vanaf Pasen, vanaf de Pascha, mochten de Israëlieten het veld opgaan om te gaan oogsten. En dan gingen ze de gerst oogsten en het graan oogsten. En dan na 50 dagen, 49 dagen, 7 weken dus, plus 1 dag, dan was het zover dat de oogst voorbij was. En daarom die 7 weken wekenfeest. Een instelling van de Heere zelf. En dat was zo'n groot feest, net als Pascha, dat alle Joden, en zelfs mensen die Jood waren geworden, vanuit het buitenland naar Israël toekwamen om dat feest mee te vieren. En dan staat daar dat Pinksteren dat wordt vervuld. Vervuld. Er komt een nieuwe betekenis bij. Wat is Pinksteren? Na die 50 dagen was dat oogsten klaar. En je begrijpt dat dat een flink werk is. Als het klaar was, dan is het Pinksteren. Rust. Maar eerst iets anders. Voordat die mensen dat feest gingen vieren, voordat die mensen mochten gaan genieten van de oogst, voordat die mensen al die oogst kregen, voordat het uitgedeeld werd, dan moesten ze eerst iets anders doen. Dan werd dat meel gepakt, mocht niemand aanzitten, maar dan werd er wat meel gepakt, het nieuwe meel, niet dat van vorig jaar, het nieuwe meel, en daar werden broden van gebakken. Twee broden. Twee broden werden gebakken van dat nieuwe brood. En dat bracht dan iemand naar de priester bij de tempel. Wat deed de priester? Hij pakte die twee broden en hij liep de tempel in, het heilige in. En daar staat, zoals het in de Bijbel staat, in Leviticus, daar bracht hij die broden voor het aangezicht van God. Die broden, voordat iemand eraan mocht zitten, voordat iemand ervan mocht genieten, moesten eerst die broden voor het aangezicht van God gebracht worden. Die broden werden de eerstelingen genoemd. De eerstelingen waren voor God. Wat betekende dat? Wat betekende dat feest van Pinksteren? Nou, daarmee gaven ze aan met dat feest dat de Heere zelf voor de oogst heeft gezorgd. Er is geen graankorreltje wat we zelf hebben gedaan. We hebben het allemaal van de Heere gekregen. En omdat Hij alles gegeven heeft, brengen we eerst die twee broden naar de Heere toe. Daar heeft hij recht op. En daarna, als die priester terug was, dan werd dat meel uitgedeeld aan het volk. En moet je voorstellen, ze hadden tot dan toe altijd meel van bijna een jaar oud. En dan kregen ze vers, nieuw meel. Dat werd uitgedeeld aan het volk. En dat was een feest. En op die dag mocht het hele volk rust houden. Er werd naar uitgezien. Er werd naar uitgezien en er werd gevierd wat de Heere hen gegeven had. En juist op die dag dat al die Joden daar samenkomen, daar lezen we hier vers 1. De Pinksterdag werd vervuld. Vervuld. Dat zeggen we niet vaak. Maar vervuld, dat, heel eenvoudig, jongens, meiden, dat betekent eigenlijk, het is zover. Het is zover. In het Grieks laat dat woord, als het woord vervuld in de Bijbel staat, dan laat dat bijna altijd iets zien dat er een nieuwe periode, een nieuwe bedeling, een omslag in het denken. Vanaf dat moment is alles anders. Pinksterdag wordt vervuld. Het oogstfeest, het Pinksterfeest, krijgt vanaf vandaag een hele andere betekenis. Een hele diepe geestelijke betekenis die ook in dat oogstfeest ligt. Niet ik heb dat gezien. Nee, de Heer heeft het er zelf ingelegd. Pinksterdag werd vervuld. Een nieuwe betekenis. Dat feest van de eerstelingen, dat wordt het feest van de uitstorting van de geest. Hoe dan? Waar zit die lijn dan? Misschien zegt u wel, ik zie het al wel. Ik zie hier al wel wat lijnen naar de Heer Jezus. Misschien zegt u, ik zie het niet. Nou, gemeente, als de Heere je dierbaar is, als de Heere Jezus je alles is geworden, dan moet u eens goed luisteren wat de Heere Jezus deed. Wat de Heere Jezus deed voor u en voor jou. Ja, we lezen dat de Heer Jezus arm werd, zodat hij arme mensen rijk zou maken. En dan zie ik daar een arm kind liggen in de kribbe, omdat u rijk wordt. Dan zie ik een arme man aan het kruis hangen, omdat u rijk wordt. En daarna stond hij op. Hij had betaald. En hij stond op. En hij ging naar de hemel. Hij was de eersteling die opstond uit de dood. De eerste die opstond uit de dood. En daar gaat die eersteling omhoog. Het is hemelvaart. Hij gaat naar de hemel. De eersteling die opstaat van de dood, van de natuurlijke dood, van de geestelijke dood, van de eeuwige dood. En terwijl die discipelen hem nastaren, met nog zoveel vragen in hun hoofd, nu er nog zoveel duister is voor hen, dan krijgen ze wel een belofte. De Heer Jezus zegt het zelf, maar de trooster die hebt u nodig, die zal u alles leren. Ze wisten het nog niet, die mensen. Wat zou de Heilige Geest hen leren? Maar u weet het wel. Want u hebt het woord. Wat zegt dat woord? Weet u, gemeente, wat er gebeurde toen de Heer Jezus opvoer naar de hemel? Wat gebeurde daar? Nou, daar gebeurt de vervulling van het Pinksterfeest. We zien het in Hebreeën 9. We zien daar de Heer Jezus. Ik zei het net, als hij u dierbaar is, dan mag u zeggen, mijn Heer Jezus. Ik zie daar mijn Heer Jezus het heiligdom ingaan, zoals Hebreeën 9 spreekt. Dan gaat hij de hemel in. En wat heeft hij in zijn handen? Hij heeft een schaal in zijn handen. Hij heeft een schaal met bloed in zijn handen. En dat was een bekend beeld voor die mensen. Want dat deed de priester ook. Maar dit keer is het geen bloed van een dier. Het is dit keer ook geen bloed van uzelf. Het is het bloed van de Heer Jezus. Het is zijn eigen bloed. Dat brengt hij dat heiligdom binnen. Dat bloed dat gestort is tot een volkomen verzoening van de zonde. Daar gaat hij. De eersteling. Dit is de oogst. Dit is de opbrengst van zijn lijden. Dan gaat hij het heilige der heiligen in. De gemeente daar in de hemel, daar staat hij voor zijn vader. En wat lezen we dan? Hij verschijnt voor God. Voor het aangezicht van God. Net als die eerstelingen. Wat staat er dan in Hebreeën 9 vers 24? Om nu, de vervulling van het Pinksterfeest, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Voor ons. Vader, hier is mijn bloed. Ik heb het vergoten voor alle mensen die mij nodig hebben. Alle mensen die van mij zijn. Ik heb hem verlost. Het offer is gebracht. En ik breng nu mijzelf, de eersteling, naar u toe. Kijk, gemeente. Dat doet Jezus nu voor zondaars. Voor zondaars die niet zonder hem kunnen. En als hij u dierbaar is, dan mag je daar naar kijken. Mag je vanavond, als je op je bed ligt, mag je er nog eens over nadenken. Heer Jezus, u ging daar de hemel in voor mij. En als dat offer van die eersteling is gebracht, gemeente, dan is het moment daar dat die oogst die oogst, die opbrengst van de Heer Jezus uitgedeeld mag worden. En wat zien we daar? Jezus die heeft hen iets beloofd, die discipelen, voordat hij wegging. En dat bidt hij nu. We lezen dat in Johannes 14. En ik zal de Vader bidden. Hij gaat de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven. Opdat hij bij u blijft. In der eeuwigheid. Gemeente, nu is het moment. Dat de geest gestuurd kan worden. Het bloed is in het heiligdom geweest. De eersteling is gekomen. En nu gaat er gedeeld worden. Vanuit die hemel naar de aarde. En het is geen graan, het is bloed wat uitgedeeld wordt. Door wie? Door de Heilige Geest. Door wie? Door de Vader. Door de Zoon. Het is heel bijzonder als je leest in Johannes 14. Er staat wat de Heer Jezus belooft. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zal zenden in mijn naam. En dan in Johannes 15 staat, maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zal zenden. Van de Vader. Dus van wie, door wie wordt die geest gestuurd? Door de Vader. Door de Zoon. De hele drie eenheid is betrokken bij de zending van de geest. Gemeente, als je gelooft dat de Heer Jezus gewillig is, dan geloof je ook dat de Heilige Geest gewillig is. Ik kom wel eens mensen tegen die dat betwijfelen. Die zeggen, ja, als ik over de Heer Jezus hoor, hoe hij op aarde rondgaat, dan heb ik liefde voor hem. Dan zie ik zijn gewilligheid. Maar wil de Heilige Geest wel in mijn hart komen? Nou, als Jezus het wil, dan gaat de Geest. En wat doet de Geest als hij gestuurd wordt? Wat doet de Geest in een hart van een zondaar als hij gestuurd wordt? Nou, heel eenvoudig, kinderen. Ik vind het best heel moeilijk om dit soort dingen goed uit te leggen aan jullie. Maar ik wil er wel mijn best voor doen. Wat doet de Heilige Geest? Hij geeft iets door. Je zou het kunnen vergelijken, het is een slecht voorbeeld hoor, het schiet aan alle kanten tekort. Maar je zou het kunnen vergelijken met een postbode. Een postbode die komt iets brengen namens een ander. Maar dit is wel een hele bijzondere postbode, want hij stopt het niet. Hij stopt het niet door de brievenbus en dan moet je zelf de brief pakken en open doen. Nee, het is een postbode die aanbelt en hij zegt, ik heb hier de zaligheid voor jou. En ik breng hem ook nog in je hart op. Dat is de Geest. Je hoeft er zelf niets voor te doen, maar hij brengt het helemaal tot in je hart. Dat is Pinksteren. Nu is het vervuld. Dat is vers 1. De Pinksterdag is vervuld. Dat offer is voor het aangezicht van God gebracht. En nu mag de oogst uitgedeeld worden. En dat brengt ons bij het vierde vers. En dat is ook de tweede gedachte. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. Nou, Pinkster is vervuld. En nu worden mensen vervuld. En vers 2 en 3... dat laat eigenlijk zien hoe de Geest dat doet. Misschien denkt u wel. Of denk jij wel. Ja, u begint daar zo in de hemel. En het klinkt ook mooi, maar het klinkt zo onbereikbaar. Het klinkt zo hoog. Nou, laat het maar hoog zijn. Verwonder jezelf. Bewonder het. Wat de Heer Jezus daar deed, was hij je deel is. Maar wat zien we hier? Op wie komt die geest dat bloed sprengen? Op wie? Op 120 mensen tegelijk. Wat voor mensen waren dat? Nou, hele gewone mensen. Wie zitten daar dan? Ik zie daar Johannes zitten. Een visser. Ik zie daar Matthäus zitten. Ex-tollenaar. Zo'n man. Daar komt de geest. Of zo'n man die voor u misschien wel bekend staat als een zwartkijker. Op Thomas. Op zo'n vrouw. Op zo'n vrouw die bezeten was door 7 geesten. Daar komt de geest. Op haar, Maria Magdalena. Op hele gewone mensen. Dat is bijzonder. Dat wat in de hemel gebeurt, zo hoog, zo verheven, dat komt heel eenvoudig in de harten van hele gewone, ja, hele zondige mensen. Wat zijn ze aan het doen, die mensen? We lezen het. Ze zijn eendrachtelijk bijeen. Wat waren ze dan aan het doen? Wat is dat, eendrachtelijk bijeen? Ja, dat staat in hoofdstuk 1. Begint het daarmee. Ze waren eendrachtelijk bijeen, vers 14. Volhardende in het bidden en het smeken. Ze waren aan het bidden. Heilige Geest, kom in mijn hart. Dat eendrachtelijk, dat betekent niet dat die mannen allemaal alles met elkaar eens waren. Want u kent ze ook wel. Het waren mannen die vooral aan zichzelf dachten, die dat er vooraan mocht zitten. In het koninkrijk van God. Het zijn ook hele verschillende karakters. De een, je zou zeggen, het is een emotionele man. Johannes. Een teer karakter. Zo geraakt door de liefde van Jezus. Dan zie ik ook een andere man zitten. Petrus. Staat bekend om zijn opvliegende karakter. Een ander is weer zo'n kritische geest. Nathanael. Maar nu zijn ze eendrachtelijk bijeen. Die karakters, die mogen er zijn. Maar ze hebben maar één verlangen. Heilige Geest. Kom toch, want we hebben gehoord dat u ons zal leiden in de waarheid. En die leiding in de waarheid, die heb ik zo nodig. Want ik merk dat ik zo, als ik voor mezelf leef, dat ik de leugen geloof. Wanneer komt u met die trooster? Zo bidden ze 10 dagen lang. Kunt u het voorstellen? 10 dagen aan het bidden. Wanneer zult u die bui uitstorten op dat droge? Wanneer zult u de geest uitgieten zoals we in Joël 2 lezen? 10 dagen lang. Misschien zit er wel hier iemand die zegt, daar herken ik me dus in. Ik bid al lang hoor. Ik bid al heel lang. Maar 10 dagen lang bidden. Dat is wat ze doen. Misschien zeg je wel, ik ken die troost van de Heilige Geest niet en ik bid erom. Wanneer komt het? Wanneer komt het toch, Heere? Die troost. Ja, ik ken hem wel, maar ik ben hem kwijt. Ik heb geen troost meer. Ik heb geen vrede meer. Maar we zien hier dat diegenen die erom vragen. Daar komt de geest. Waarom dan? Nou, omdat de Heere Jezus uw gebed hoort. Als u bidt, kom toch met uw geest. Als jij zo bidt, dan kan Jezus zijn liefde hart het niet verdragen om dan niet naar u te luisteren. Dan stuurt hij zijn geest. En vervult hij mensen. Maar ik wil wel iets vragen. Bid je erom? Ben je er verlegen om? Of ben je tevreden met je leven? Vermaak je jezelf? Misschien zeg je wel, waar heb ik die geest voor nodig? Mijn leven is prima. Bid u, is het uw gebed? Merk je dat het tekort schiet bij jezelf? Bid je om de geest? Gemeente, namens de Heere mag ik je zeggen, alle die bidden, die krijgen antwoord. En dat zien we daar in vers 4. Daar staat, en zij werden allen, 120 mensen tegelijk aan het bidden, en allen werden vervuld met de Heilige Geest. Stuk voor stuk. Allemaal. Wat is dat? Vervuld met de Heilige Geest. Ik heb wel eens het idee dat wij in een tijd leven, en dat is niet alleen een idee, ik ben ervan overtuigd, dat de vervulling van de Geest, dat vooral een gevoel is. Een gevoel. Dat je ontzettend blij wordt. Dat je vervuld wordt met de Geest. En dat, ja, dat overspoelt je. Alleen maar vreugde. Kan ook de andere kant op. Dat we zeggen, als de geest in me werkt, ja, dan word ik werkelijk heel diep gedrukt. Heel diep. Heel diep. Heel diep verbroken. En dan zit ik op te wachten totdat ik zo diep verbroken ben. Totdat de geest, ja, dan weet ik het, dat de geest komt. Maar gemeente, dat is nu niet wat de Bijbel als eerste zegt. Ja, bij het geloof komt heel veel gevoel kijken, ja. Maar daar begint het niet mee. Het is niet wat de Bijbel als eerste aanwijst, wat nu de vervulling van de geest is. Want wat lezen we in Johannes 15? Op het moment dat de Heer Jezus belooft dat de geest zal komen. Wat doet die geest? Die zal van mij getuigen. Johannes 16. Die zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Hij brengt het. Wie brengt hij? Hij brengt de Heer Jezus zelf. Die mannen. Die vrouwen, die 120 mensen, weet je wat er gebeurt? De Heere Jezus komt in hun hart wonen. Die Heere Jezus, die eerst nog voor hen liep, met hen was, komt nu in hun hart wonen. Hij zou maar tijdelijk zijn toen hij op aarde was. En zelfs toen, misschien vraagt u zelf al af, hadden die mensen dat nou wel nodig, de vervulling van de geest? Want ze wisten toch alles? Ze wisten toch alles? Hij is opgestaan, hij is opgevaren naar de hemel. En als ze goed nagedacht hadden, dan konden ze zo al die teksten en die uitspraken van de Heer Jezus zo herinneren. Maar zelfs toen de Heer Jezus bij die discipelen was, hè? Toen ging het ook niet goed. Dan was te merken. Hoe vaak lezen we in de Bijbel dat de Heer Jezus begint over het lijden. En Petrus die zegt, stop ermee. Dat gaat niet gebeuren. Ga achter mij, Satanas. Hoe vaak hebben ze de Heer Jezus verkeerd begrepen als hij sprak over zijn lijden. Hoe vaak hebben ze de Heer Jezus verkeerd begrepen als hij sprak over het koninkrijk? Ze moesten niets weten van een lijdende Jezus. Vergis u niet. U moet niet een te ideaal beeld hebben van die discipelen. Ja, er was geloof. Er was geloof. Ze zeiden het ook. Gij zijt de Christus. Maar het was wel heel verduisterd. Heel verduisterd. De nevels waren daar. Men zag het niet helder. En als de Heer Jezus iets gezegd had, dan waren ze het zo weer vergeten. En zo blijft de Heer Jezus maar herhalen dat hij moet lijden. En elke keer dan worden ze verdrietig. En ze begrijpen het niet. En elke keer legt de Heer Jezus het uit. Maar ze begrijpen het niet en ze vergeten het zo weer. Dat is het beeld van het Oude Testament. We lezen van Abraham dat hij het van verre zag. Hij zag wel op de Heer Jezus. Maar hij ziet het niet zo helder als u dat ziet. Hij wist niet hoe dat ging. Wat het betekende. En zelfs na de opstanding waren de discipelen nog zo blind. Want de Heer Jezus is opgestaan en dan lezen we in Handelingen 1... dat ze naar hem toe komen en dan zeggen ze: Heere, zult gij in deze tijd het koninkrijk wederop richten? Wat vroegen ze? En ze vroegen eigenlijk aan de Heer Jezus: komt u nu dan wel met dat zwaard? Eerder niet, maar nu met dat zwaard om die gehate Romeinen eindelijk eens weg te jagen. Is het nu de tijd dat u als koning gaat heersen? En dat u in Israël, in Jeruzalem koning wordt. En wij daarbij mogen zitten. De Romeinen verjagen, dat hadden ze nog steeds op het beeld. En ze begrepen maar niet dat het ging om een hemels koninkrijk. Die mannen, die moesten vervuld worden met de geest. Want die mannen, die vrouwen, die zijn net als ik. Net als u. Net als jij. Want je bent alleen maar met jezelf bezig. Ja, ook op de kansel. Hoe preek ik? Vinden ze het mooi? In plaats van dat ik mij afvraag, werkt de geest? Zo kunnen we ook als ambtsdrager zijn. Zo kun je als gewoon mens zijn. Nou, zo kun je zijn, zo ben je. Je zet jezelf op de eerste plek. Je denkt alleen maar aan je eigen positie. En wat doet die geest? Wat doet die geest? Hij draait het om. Hij draait het om. Hij neemt het weg. Die Heer Jezus, die eerst voor hen was, die eerst met hen was, die brengt hij nu in hen. Gemeente, dat is het werk van de geest. Als je dat maar onthoudt, dan mag je de rest vergeten. De Heilige Geest brengt een mens in Christus. Hij brengt Christus in de gelovigen. Hij brengt een zondaar en Christus samen. Er komt gemeenschap. Er komt liefde tot de Heer Jezus. Er komt kennis. En dan ga je heel anders luisteren. Dan hoor je over dat de Heer Jezus daar de hemel in gaat. En dan zeg je: dit is kennis. Dit is levenskennis. Die geest die geeft je niet wat bijbelkennis mee. Maar het wordt alles voor je. En dan verwonder je dat die gaat naar de hemel. Dan verwonder je ook dat je zegt: tot mijn grote verwondering, tot mijn grote verbazing, zeg ik dat de Heer Jezus in mij woont. Ja, hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Heel eenvoudig, als je hem lief hebt. Ik kan er nog veel meer over zeggen. Nog 2 preken over houden, maar dat is het. Wanneer woont de Geest? Wanneer woont Jezus in je? Als u hem lief hebt en niet meer zonder hem kan. Dan krijg je oog voor zijn liefde voor jou. Dan krijg je oog dat hij daar aan het kruis hing voor u. mijn zaligmaker. Terwijl ik de eeuwige dood verdien, neemt hij die dood voor mij op me. En dat hadden die mensen daar in die zaal nodig. Dat is hier nodig. Jongens, als je niks in hem ziet, als je zegt waar hij het over heeft, is niet herkenbaar, dan heb je de geest nodig. Dat is voor zo'n ouder die maar niet kan uitleggen aan zijn kind waarom dan we eigenlijk nog naar de kerk gaan. Waarom gaan we eigenlijk, pa, ma? Ja, dat zijn we nou eenmaal gewend. Zijn we gewend. Als dat het enige is, is gauw afgelopen. Dan is de volgende generatie zit niet meer in de kerk. Of zegt u, omdat ik daar in de kerk de Heer Jezus tegenkom, omdat in de kerk door het woord de Heer Jezus elke keer weer in mijn hart komt wonen. En niet tijdelijk, maar elke keer weer opnieuw. Nou, dat zien die discipelen. Dat Jezus in hun hart komt en alles valt op zijn plek. Hoe dan? Nou, dat zien we in vers 2 en 3. Hoe doet de geest dat werk? Het zijn twee hele bekende begrippen. We zien het in wind. We zien het in vuur. Ineens zo'n geweldig gedreven wind. Ja, nee, niet een wind, als een wind, een geluid. Je ziet eigenlijk Lucas zoeken naar woorden. Hoe kan ik dit beschrijven, wat daar gebeurde? Een geluid als van een geweldig gedreven wind. Zo laat de Heilige Geest zich kennen. En die mensen daar, die kenden dat. Maar die leefde daar rond dat meer van Galilea. En u zult het denk ik beter weten dan ik. Maar hun waren bekend met stormen op zee. Hoe kwam dat? Als het zo'n warme dag was geweest. Dan kwam die warme lucht. Die ging over dat meer heen. En als warme lucht vlak bij het koude water komt. Dan gaat het stormen. Dan kon het in één keer van binnen een paar minuten kon het hele weer omdraaien. Dat machtige, dat verwoestende geluid, dat horen ze nu. Maar het waait niet. Maar het waait wel in hun hart. Want het zit niet alleen in dat huis. Juist die tekst wil ook zeggen, het vervult dat hele huis en het vervult al die mensen. Alle die daar zijn. Het waaide schoon. Het blies leven in. Maar ook dat vuur. Staat in de Bijbel voor Gods aanwezigheid. En als God aanwezig is, daar doe je niet luchtig over. Dan zak je op de grond. God is aanwezig. Door zijn geest. En wat lezen we? Het zat dat vuur op die mensen. Het zat op hen. Je zou het ook kunnen vertalen. Het nam bezit van hen. Het nam hun helemaal in. Terwijl die mensen daar waarschijnlijk onder dat bidden nog zo verkeerd aan het bidden zijn. Herken je dat? Dat je zelfs de beste gebeden vervuld bent met jezelf. Daar neemt de geest het over. Er valt alles op zijn plek voor die mannen. Alles wat duister is, wordt helder. En waar je eerst vol was van jezelf, gemeente. Waar je eerst vol was met jouw problemen en de wereld draaide om jou. Daar blijft niks van over. Niks. Niets meer aan God te bieden. Alles wat je nog dacht voor God te brengen. Het is niks waard. Ja, maar Maar ik bid toch, betekent niets. Want als je eerlijk bent, is je bidden gebrekkig, vol zonde. Mijn godsdienst, mijn werken, nee. Je gaat het zien, de Heilige Geest die maakt je ogen open voor wat er in jouw hart zit. Het wordt omvergeblazen. Paulus die zegt het daarom. Het is allemaal mij geworden als een wegwerpelijk kleed. Waarom? Het is vol zonde. Mijn leven. Ja, mijn leven. Het is een vod voor de Heer. Het stelt niets voor. Mijn preken. Stelt niets voor. Ik kan er niets brengen bij de Heere dat ik zeg, dat heb ik nog goed gedaan. Dat is wat de Geest doet. Het werd vroeger, ja misschien nu nog steeds wel, dan noemde hij het plaatsmakend werk van de Geest. Hij maakt plaats in je hart. Maar gemeente, daar blijft het niet bij. Het is niet alleen dat je hier met een groot gat zit. Want als de Geest dat werk doet, dan gaat hij ook door. God zij dank, gaat de Heer door met zijn werk. Gaat de Geest door met zijn werk. Hij laat het er niet bij. Hij blaast leven. Hij blaast niet alleen alles weg, maar hij blaast ook leven. Hij steekt een vuur aan. In dat dode ik. Ja, hij zal mij verheerlijken. Dan krijg je toch oog voor de Heer Jezus. Dan zeg je toch, maar hij heeft alles wat ik niet heb. En Heer Jezus, geef mij dan wat u hebt. En de Heilige Geest die geeft het. Dan krijg je oog voor de heerlijkheid, de schoonheid van de Heer Jezus. Dat is zijn werk. In Christus wordt je gebracht. Alles wat je verkeerd zag, gaat aan de kant. Misschien leefde je tot nu toe wel met allerlei vragen. Kan ik wel zeggen? Mag ik wel? Ben ik niet te zondig? Als de Geest komt, dan wordt het zo in één keer aan de kant geveegd. Krijg je zicht op Jezus. En zo gaat hij door. Dat blijft niet bij één keer, gemeente. Want het kan zijn dat je je oog verloren hebt op Christus. Wie zit er hier? Die zegt, ja, ik ken de Heer Jezus. Ik heb toen belijdenis gedaan en toen mocht ik het zien. Maar heel eerlijk moet ik zeggen dat ik niet meer in Christus ben. Dat werk van die Geest, die zo heerlijk de Heer Jezus laat zien. Het is voor mij een dood dogma geworden. Ik probeer me er nog wat aan vast te houden. Maar het is er niet meer. Maar toch. Dan hoor je weer zo'n preek. Dan lees je weer in het woord. Dan zeg je, en daar ontmoet ik hem weer. Mijn Jezus. Dat vuur, dat gaat weer branden. En juist als het donker wordt, dan kan het zijn dat die vroegere vragen, voordat je tot geloof kwam, dat die eigenlijk weer de kop opsteken. Die vragen gaan weer knagen. Maar als de Geest komt, een veegheid zo aan de kant. En dan blijft er maar één ding over. Jezus alleen. In Christus. Binnen weer gebracht. Gemeente. Daar gaat het om. In de Bijbel zie ik het meer dan 150 keer staan. In Christus. In Hem. In de Heer. Zo belangrijk is dat dus. Wat is het geestelijk leven dat je ervaart, dat je weet dat Jezus in je leeft? Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En als die mannen dat zien, dan kunnen ze hun mond niet meer aan. Dan moeten ze het zeggen. Hun mond stroomt over die andere talen. Wat gaan ze spreken? Nou, dat lezen we in vers 11. De grote werken Gods. De kanttekeningen zeggen er heel mooi bij. Namelijk, die dingen die Hij door Jezus Christus gedaan heeft. Tot der mensen zaligheid. Gemeente, mag je het met me mee juichen in je hart. Dat je zegt, Hij werd arm en ik werd rijk. Wat is het heerlijk om te horen dat Hij voor mij naar de hemel ging. Om die geest te zenden. Om vanaf nu voortaan te leven uit mezelf. Nee, uit Hem. Jezus alleen. Ja, dat is wat Petrus doet. Dat roept hij daar tot die mensen in al die talen. Gemeente, wat is nou het werk van de geest? Dat je ervaart, dat je weet, Christus in mij. Dat je kennis van krijgt. Heel persoonlijk brengt hij zekerheid. Is zekerheid een gevoel? Nee, het is Christus kennen. Is dat nu uw leven? Gemeente, is uw leven heel eenvoudig. Heel eenvoudig, Christus gericht. Het kan kerkgericht zijn, het kan gericht zijn op de leer, op de juiste leer, maar uiteindelijk gaat het erom dat Jezus uw leven is. Dan mag je bidden. Meer kennis, want ik kom nog zo tekort. Meer kennis van Hem. Ja, Paulus die zegt het. Paulus die zegt het, die man die zoveel wist, die machtige brieven geschreven heeft. Weet je wat hij zegt? Opdat ik Hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Blijkbaar is Paulus daar nog niet mee klaar. Hij heeft nog een leven lang voor zich om steeds meer rijkdom uit de Heer Jezus te halen. Steeds meer te zien. En jongeren, als jij ziet op de Heer Jezus, dan maak je je wel eens zorgen dat je zegt, maar ik weet zo weinig. Maar ik heb Hem wel lief. En dan mag je bidden. Geef me meer. Meer van die geest. Of is het je onbekend? Gemeente, is het je onbekend? Is dit, ja, taal die je niet begrijpt? Dat verheugen in de daden van Christus. Dan zal ik je het heel eerlijk zeggen. Daar ken je niets van de Pinkstergeest. Daar ken je er niets van. En je kent wel een andere geest. Dat is de geest van de Satan. Die werkt in je. Die woont in je. Hij heeft je in bezit. En weet je, hij maakt je heel wat wijs. Hij maakt je wijs. Dat er heel wat te beleven is in de wereld. Heel wat. Dan ga je naar buiten en denk je, wat is er weer te beleven? De zondag is weer voorbij. Maar dan ben je in bezit van de Satan. Ben je op weg? Ben je op weg? Op weg naar de hel. Nu kan ik me voorstellen, er zit er iemand. Die zegt, ja, en nu ga ik me zorgen maken. Want vroeger, toen zag ik hem nog. Toen had ik er nog wat idee van. Maar het is weg. Het is weg. Die stromen van levend water. Het zijn bij mij druppeltjes geweest. Vreugde in Christus. Ik hou het een beetje omhoog. En als mensen het aan me vragen, dan zeg ik het ook wel, dat ik een kind van God ben, maar stiekem in mijn hart, als ik dit hoor, over die vreugde in Christus, dan zie ik alleen maar dat het tegen me, dat het me aanklaagt. Ik ken dat niet. Ik heb het misschien wel gekend, maar het is ver weg. Ben je nou nooit bang dat het dan maar een tijdgeloof is? Zoals in die akker. Het schiet omhoog, veel vreugde en het verdort weer. Is er dan zo weinig in de Heer Jezus te zien dat je er niet uit leeft? Gemeente, is hij dan nog gewillig om zo iemand die zo ver afgedwaald is te ontvangen? Ik mag het u zeggen. Ik ben hier naartoe gestuurd om u dat te zeggen. Hij is gewillig. Gewillig om zijn gaven uit de hemel uit te delen. Wat moet je dan doen? Je hoeft je hand maar op te houden. Dat is wat die discipelen deden. Die 120 mensen, die waren hun hand aan het ophouden. Bidden. Smeken. Heilige Geest, ik heb gehoord wat u doet, hoe sterk u werkt, hoe krachtig u werkt. Kom er tekort. Kom toch in mijn hart. En wat lezen we dan? Wat er gebeurt met die mensen die zo bidden. Wie je ook bent, hoe je ook geleefd hebt. Die wind, dat vuur, die geest. Dat zat op een ieder van hen. Gemeente, op basis van dit gedeelte kan ik tegen u zeggen. Een ieder die bidt. Om die geest. Die ontvangt. Die ontvangt. Hoe jong je bent. Of hoe oud. Die ontvangt. De Heere Jezus. Amen.